Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 25, daarvan de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er volgt uit Psalm 25, de versen 2 en 4. doen wij nu in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 107, daarvan vers 22. Wie wijs is, merke die dingen en geve verstandig acht. Psalm 107, vers 22, na de geloofsbelijdenis. En daarna zal ons gelezen worden naar het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu lezen Matteüs 25, te beginnen bij vers 1. Alsdan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep: zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze: geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijze antwoordde, zeggende: geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed. Het is door uw goedertierenheid, Heere, dat we in alle vrijheid mogen samenkomen in deze eredienst. Het hoort bij de gave van de rustdag, want het is uw heilsbedoeling dat zondaren tot inkeer komen. dat uw heilsopenbaring vrucht zal mogen dragen in het hart en leven van zondaren. En daartoe gebruikt gij toch het middel van de verkondiging van het evangelie. Het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus. Geef ons maar een diepe indruk van deze waarheid. Want duizenden leven eraan voorbij. Vullen deze dag, ja heel hun leven in, naar het goeddunken van hun eigen boze hart. En wat is daarin een dwaasheid op te merken, Heere? Zij die zonder u, zonder Christus en zonder hoop, door het leven gaan, niet beseffen op weg en reis naar de eeuwigheid te zijn, naar dat grote moment om voor de rechterstoel van Christus Jezus te verschijnen. En dan kunnen wij ons niet stellen boven de zulken, want van nature geldt het ook van een ieder van ons. Er is niemand die goed doet, niemand die rechtvaardig is. Er is niemand die naar God vraagt, die in waarheid u zoekt. Laat ons dat maar met beschaamdheid vervullen, opdat wij ons door de werking, het ontdekkende licht van uw Heilige Geest, zouden verootmoedigen voor uw heilig aangezicht, en dat de verslagenheid in onze harten zou mogen leven. Wie zijn wij, dat gij naar ons omziet, dat gij nog bemoeienissen houdt met zulke zondaren als wij zijn? Geef ons een diepe indruk van ons verloren en verdorven Adams bestaan, opdat naar voren mag komen de dwaasheid, waardoor we ons van nature laten leiden, en dat alles onder ingeving, onder heerschappij van de duivel. Heere, wie is dan bekwaam om zichzelf daaruit te verlossen? Immers niemand. En te meer als wij gaan beseffen schuldig te staan aan de overtreding van uw heilige wet, dat wij onder uw heilig recht moeten vergaan, veroordeeld moeten worden. Heere, doe ons daaronder buigen, win ons ervoor in bij aanvang en bij voortgang, om u te mogen toevallen, om te erkennen, zo gij in het recht zou treden, gadeslaan, in rekening zou brengen ons ongerechtigheden, ach, wie kan dan bestaan? En behaagt het u niet om juist daar en dan uw naam te verheerlijken, plaats te maken in die weg voor Christus Jezus, in zijn borgtocht, in zijn middelaarsverdiensten? O Heere, wil dan toch verheerlijken uw naam en werk, ja, die gezegende persoon met zijn zoenverdiensten, opdat het wonder van de vergeving der zonden beleefd mag worden in die weg, geleid door uw Heilige Geest. Want het is toch het getuigenis van uw woord: wie zijn zonden beleidt en laat, dien zal barmhartigheid geschieden. Wil dan die getrouwe, die rechtvaardige God zijn in het schenken van die weldaad van de vergeving der zonden, en dat door het albetalend bloed des kruises, zonder enige verdienste van de mens. Mag zo de soevereine genade verheerlijkt worden keer op keer. Mocht u het willen geven ook in deze eredienst, en daartoe de bediening van uw woord nog gebruiken, dat het bediening der verzoening mag zijn. Bezet dan ieder, oud en jong, met de ernst, want beleven in de eindtijd, de vele tekenen wijzen er duidelijk op zoveel rampen als zich voltrekken op allerlei wijzen. O Heere, erbarm u. Velen verkeren in oorlogsgeweld. Wilt gij daarin nog uitkomsten geven? Maar doe ons ook verstaan hoe de profetieën ervan spreken. Hoe ook de Heer Jezus Christus, onze grote, hoogste profeet en leraar, daarvan heeft gesproken met het oog op de toekomst. En we zien het in vervulling gaan. Schenk ons de geest des onderscheids om er niet aan voorbij te gaan, niet onbekeerd voor te leven, maar dat wij tot inkeer gebracht worden om het heil voor ziel en lichaam bij u de Heer alleen te zoeken en te mogen vinden. Gij alleen zijde toch die ons van onze dwaasheid kunt verlossen. En wat een wonder, Heere, dat kan nog in het heden der genade. Wil van dwazen nog wijzen maken. Wijzen die door het licht van boven inzicht krijgen in uw wet en evangelie, in het geheel van uw heilig woord en getuigenis, om ons daardoor te laten leiden, dag aan dag in dit leven, ter voorbereiding op de komst van de Zoon des Mensen. Want de wereld gaat ten onder, maar voor uw duur gekochte bruidskerk wacht een heerlijke toekomst. En dat we toch allen ernst zouden maken om bij die bruidsgemeente te mogen behoren. Uw hulp, uw genade, uw wonderen en uw weldadigheid in Christus in te roepen, in de afhankelijkheid van de werkingen van uw lieve geest, die alleen kan ons wijsmaken tot zaligheid. Heren, dan is het vanmiddag een ernstig woord, een indringend appel uit de mond van Christus zelf. Zou u erin mee willen komen door het werk van uw Heilige Geest in de toepassing aan de harten van oud en jong, opdat zijn woord niet ongezegend zal blijven, opdat het ook niet eenmaal tegen ons zal getuigen in de dag der dagen. Het is vakantietijd. Misschien worden we door andere zaken zo in beslag genomen, ook onze jongeren. Maar Heere, geef toch dat we juist ook in die rustperiode bezig mogen zijn met het ene nodige. En wil dan allen gedenken die elders zijn in de vakantieperiode, schenk ze uw nabijheid, geef de rust voor ziel en lichaam die nodig is. En bovenal ook uw bewaring, want ook in vakantietijd zijn er de roepstemmen van het sterven. Heer, we bidden u voor familie De Bruin, gedenk ook hen, opdat zij ook nieuwe krachten mogen opdoen en onze broeder als herder en leraar nieuwe moed mag ontvangen om zijn werk ook in de gemeente al hier voort te mogen zetten, kon het zijn met uw zegen. Gedenk de kerkenraad, bekwaam ze door uw geest, ontferm u over heel de gemeente, wil nog wonderen doen en uw weldadigheid verheerlijken. Begeef en verlaat ons niet, ook in het kerkelijke leven. Er is veel dodigheid, wereldgelijkvormigheid. Er is de verleiding van de valse leer. Geef gij standvastigheid. Heer, het ligt aan onze kant alles verzondigd, maar wil het nog doen om uw naams wil, in uw trouw en gunst alleen. Ontferm u over ons land en volk, wat is er een geestelijke strijd gaande, wat komt de mens der wetteloosheid steeds meer openbaar, de dwaasheid van de goddeloze. Mag het uit enkel genade bij ons anders zijn, dat we de wijsheid mogen betrachten, dat ons hart daarnaar uit mag gaan en het zo tot eeuwige zegen zou mogen zijn. Gedenk de kerk in verdrukking, wees nabij allen die vervolging kennen om het geloof, schenk moed en volharding tot het einde. Gedenk het volk Israël, wat is daar ook veel verdeeldheid, wat is de vijand erop uit om er gebruik van te maken, veel spanningen van binnenuit, benauwdheid van buitenaf. Heere, mocht het geheiligd worden, opdat Israël zal roepen tot u. Want gij alleen zijt het, die waakt over uw volk, die de beschermer zijt, en wil dan velen door de kracht van uw genade trekken tot de zalige kennis van hun eigen Messias, Jezus Christus. Mag daar uw koningsheerschappij heerlijk blijken. We bidden het ook voor ons persoonlijk. Leid ons door uw woord en geest, opdat we de waarheid van de gelijkenis die onze aandacht mag hebben, ook mogen verstaan en mogen betrachten. Wil ons dan gedenken, door uw geest leiden in het spreken en in het luisteren, en doe genadig verzoening over al onze zonden, in het volbrachte werk van de gezegende hoge priester Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Matteüs 13, Matteüs 25, daarvan vers 13. Dat is het uitgangspunt voor de prediking over de gelijkenis van de 10 maagden. Vers 13, daar spreekt de Heer Jezus al dus. Zo waakt dan, want gij weet de dag, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Tot zover. Zingen wij voor de prediking uit Psalm 119. En die psalm is het getuigenis van iemand die door genade wijs mag zijn en in zijn wijsheid het woord van de Heere zoekt te kennen, te overdenken en te betrachten. Vers 28 bijvoorbeeld. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht. En ook vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Wij zingen uit Psalm 119, de versen 28 en 53. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 45, daarvan het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 7, in aansluiting op de prediking. Het is gemeente een ernstige, dringende oproep uit de mond van Jezus Christus, als het ware een soort conclusie, samenvatting van de gelijkenis van de 10 maagden. Dan klinkt daar het woord van Christus, zo waakt dan, want u weet de dag nog het uur wanneer de Zoon des Mensen komen zal. Wij vinden hier de oproep van Jezus Christus om te waken. En wij letten ten eerste op de noodzaak voor dat waken, ten tweede de trouw in dat waken, ten derde de zegen op dat waken. Jezus oproep om te waken. De noodzaak daarvan, de trouw daarin en de zegen daarop. Het is een gelijkenis waarin Christus iets wil verklaren met betrekking tot het Koninkrijk der Hemelen. En jongelui, waaraan moet je denken als het over het Koninkrijk gaat? Dan gaat het over de koningsheerschappij. Zoals koning Willem-Alexander heerschappij heeft, in hoeverre dan ook, maar toch als koning heerschappij heeft over het volk, het Koninkrijk der Nederlanden, zo heeft de Heere, zo heeft Jezus Christus als de koning heerschappij over het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat dus om die heerschappij, om zijn leiding en macht van die hoogste majesteit, ook in ons leven. Want de Heer Jezus spreekt in deze gelijkenis over 10 maagden. En 10 heeft in het Hebreeuws in de Bijbel de gedachte van een heelheid, een soort compleetheid. Dat wil zeggen, deze gelijkenis gaat ons allen aan. Laat niemand zich aan de verantwoordelijkheid van die klemmende oproep van de Heer Jezus, waakt dan, laat niemand zich daaraan onttrekken, want dan onttrek je je, ja, het kan op een goddeloze, maar ook op een schijnvrome manier, dan onttrek je je aan de heerschappij van de koning der koningen. En als het over die 10 maagden gaat, dan is daarin een duidelijk onderscheid. 5 van hen waren wijs en 5 van hen waren dwaas. De gemeente moet ons dat niet dringen tot zelfonderzoek. Ben ik wijs of ben ik dwaas? Het is 1 van 2. Onderzoek u zelf, hoe verkeer ik onder de heerschappij van de koning der koningen? Is er die vrucht van bekering, een buigen onder zijn heerschappij door genade ingewonnen te worden voor zijn leiding? Of ben ik nog zo dwaas dat ik zelf mijn leven invul en dat ik eigen wegen ga zonder mij te onderwerpen aan de wil, aan de weg van de Heere der Heren? 5 waren wijs en 5 waren dwaas. En nu zijn we van nature allemaal dwaas, Want wij hebben de dwaasheid begaan in het paradijs door moedwillig van God onze schepper af te vallen. Wij liggen van nature in de breuk met God. Wij hebben onszelf aan de heerschappij van de duivel onderworpen. Dat is de dwaasheid van de zondige mens, van het verdorven Adamskind. Misschien vraagt iemand zich af, kan ik van die dwaasheid verlost worden? Ik ga al zo lang naar de kerk en ik hoor al zoveel prediking uit Gods woord, maar ben ik nu echt wijs geworden? Kan ik nog wijs gemaakt worden tot zaligheid? Want ja, we verstaan toch, gemeente, hier valt de scheiding. Dat laat deze gelijkenis, de uitkomst, ook heel duidelijk zien. De wijzen mogen binnengaan, de dwazen blijven buiten staan. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. En dan is niet verkeerd om eerlijk te bekennen, Heere, ik ben zo'n dwaas. Ik ben in Adam onderworpen aan de macht van de zonde, de duivel en de dood. Beleid dat als schuld. De Heere wil door zijn geest daaraan ontdekken en daarin lijden, opdat het een verloren, afgesneden zaak wordt aan de kant van de mens. En dan zal het een wonder zijn van Gods genade als zulk een nog wijs gemaakt mag worden. De wijsheid, het inzicht, de kennis die tot zaligheid leidt, mag ontvangen. En is dat mogelijk? Dat je van een dwaas een wijs wordt, dat er zo nieuwe onderdanen komen onder het koningschap van Jezus Christus. Jazeker, want als de Heer Jezus over zijn koninkrijk spreekt, het koninkrijk der hemelen, dan staat op de achtergrond de tempel. De tempel, die is er toch niet meer. Ja, er is wel een discussie gaande. Komt er nog een derde tempel weer in Jeruzalem? Heel interessant wellicht, maar de tempel, waar gaat het om? In de tempel heeft God geopenbaard hoe hij zijn heerschappij wil uitoefenen onder een schuldig, zondig volk. Hoe hij als de God van Israël woning kan houden, gemeenschap kan hebben met dat zondige volk. En verstaan wij dat patroon van de tempel? Je kunt niet zeggen, ja, dat is toch voorbij. Natuurlijk niet, want de tempel, God zelf heeft opdracht gegeven om de tempel, is het tabernakel, de tempel te maken. En hij is zelf de architect ervan. Het is alles uit de hemel afkomstig. Het is een stukje hemel op aarde. En hoe voert God dan zijn heerschappij uit onder dat zondige volk Israël? Nou, jongens en meisjes, jullie kennen het toch ook wel? Het ontwerp van de tempel, dat patroon, voorhof, heilige, Heilige der Heiligen. En in dat Heilige der Heiligen woonde God zelf. In die lichtende wolk zijn goddelijke aanwezigheid. En zo is de Heere nabij dat volk. Hij troont op de ark des verbonds. Hij heerst vanaf het verzoendeksel waar het bloed van het lam opgesprenkeld werd. Dus God, de God van Israël, die voert zijn heerschappij uit op de grondslag van het volbrachte werk van het lam van God. Het is de heerschappij van genade. En zo kunnen dwazen wijsgemaakt worden. Zo mag die heerschappij van God in Christus, de gekruisigde en opgestane, tot heil, tot bekering, tot zegen zijn om een onderdaan van die koning der koningen te worden, om zo ook met de wijsheid bedeeld te worden, om het geheimenis van dat koninkrijk, zoals in de gelijkenis van die 10 maagden wordt verklaard, om dat ook te mogen verstaan. En is die weldaad in uw en jou, mijn leven, voltrokken? Dat moeten we toch weten, gemeente. Overgezet uit het rijk van de duisternis, geplaatst in het rijk van het heerlijk licht, van het koninkrijk der hemelen. En kent toch geen rust, totdat je het mag weten. De Heere heeft mij onderdaan gemaakt van zijn koningschap. Zijn heerschappij is met kracht gekomen in mijn hart en leven. En het gaf die omkering. God die rijk is in barmhartigheid, heeft uit enkel welbehagen van dood levend gemaakt. Dat ligt ten grondslag aan dat heil van het koninkrijk der hemelen. En waaraan is dat nu te herkennen? Wel, Jezus spreekt in deze gelijkenis over 10 maagden. Dat zijn meisjes, jonge meisjes, die nog rein zijn. Nou, daar moet je mee aankomen in onze tijd. Het is de tijd van de open en vrije seksualiteit. En dat wordt steeds meer doorbroken. De normen en waarden die vanuit de Bijbel daarvoor gelden. Het is een revolutie die steeds verder doorgaat, gemeente. Want ook vanuit de overheid moet het onderwijs daarmee doordrenkt worden. Want kinderen, ja, die moeten toch ook weten hoe het in de seksualiteit toegaat. Die moeten op jonge leeftijd toch al een seksuele partner kunnen hebben. En zo wordt het onderwijs vergiftigd. Verstaan we het, wat er gaande is en mag door genade daartegenover, tegenover die onreinheid, tegenover de perversiteit die steeds meer doorbreekt op dat terrein, mag daartegenover de reinheid van die maagden gesteld worden. Ach nee, dat kan nooit vanuit de mens. Wie gaat vrij uit? En laten we ons er niet boven stellen, gemeente, maar die maagden, als het gaat over de reinheid en de heiligheid, dan is dat ook gave van God. Dan is dat dankzij het vergevende en vernieuwende genadewerk van de Geest van Jezus Christus. Want in het koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van de hemel, daar is het geestelijk, daar gaat het heilig toe. En daaraan kun je het herkennen, kenmerk van die genade waarin die onderdanen mogen delen. Dat koninkrijk der hemelen is gelijk aan 10 maagden. Maar let op, dan dat onderscheid 5 wijs en 5 dwaas. En als het over 5 gaat, jongens en meisjes, waar moet je dan aan denken? Bijbels gezien, het getal 5, dan denk je natuurlijk aan de 5 boeken van Mozes. Aan de Torah, aan de openbaring van God in die 5 boeken. En de rest van de Bijbel hoort daarbij, want in principe heeft God alles in die vijf boeken al geopenbaard. Ook het werk van Christus, zij het nog op een bedekte wijze. Maar die vijf, 2 keer 5 maagden, die hebben dus het woord van God. Dat is de bedoeling. Dat getal 5 geeft aan, bij die maagden staat het woord van God centraal. De heilsopenbaring van God in wet en evangelie. En daar valt ook de beslissing, het onderscheid. Welke betekenis heeft de Tora, Gods openbaring, de totale Bijbel, in je hart en leven? Is het de beheersing van je doen en laten? Geeft dat woord door Gods geest de heerschappij in je gedachten, in je gevoelsleven, in wat je wilt en overdenkt? Nee, voor een zondagschristen is dan geen plaats, of voor een naamchristen niet, of zijn was die dwaze maagden, die wel een beetje met dat woord, met die 5 boeken bezig waren, maar niet voldoende. Want het leven der bekering, die het mag kennen, zal het beamen, daar ben je nooit mee klaar. Het is een dagelijks voortgaande zaak, het wordt een leven van bekering, de waarachtige bekering. Dat gaat steeds voort. En als er een beginsel van de kennis van Gods woord mag zijn, dan is verdieping daarvan nodig. Een belangrijke les uit deze gelijkenis, gemeente. Want daar hoort ook dat onderscheid bij tussen wijs en dwaas. 10 maagden. Op de achtergrond van deze gelijkenis staat ook de gewoonte, zoals dat vroeger was in Israël, dat de priesters zich gingen heiligen en in witte kleren naar de hoge priester gingen op de dag van de grote verzoening, Yom Kippur. En die priesters gingen in het wit gekleed, rein, naar de hoge priester om hem te begeleiden op zijn gang naar het heiligdom, om dan die verrichtingen van de verzoening, het allerheiligste, om dat te gaan voltrekken. En dat moeten we verstaan, want die heiligheid en reinheid is dus een vereiste, want het gaat om het werk van de hoge priester, Jezus Christus. Dat zoenwerk wat hij in zijn plaatsbekledend lijden en sterven heeft volbracht. Dat zoenwerk in hem, de gekruisigde en opgestane, is de heiligste zaak in het koninkrijk der hemelen. En daar past bij de witte kleur van de reinheid, van de bekering, het wederkeren tot God, om de reiniging buiten jezelf te zoeken in Jezus Christus, om in die weg ook bij die maagden te mogen behoren. Maagden, zo geeft de Heere Jezus aan, die zich voorbereiden, die hun lampen klaarmaakten om de bruidegom tegemoet te gaan. Ja, dat is het bijzondere. Dat is een heerlijke zaak, gemeente. Daartoe roept de Heere. Daarom is het waken noodzakelijk voor de reiniging en de heiliging, om je voor te bereiden op de komst van de bruidegom. En mogen we door genade wakende, biddende zijn, met het oog op de wederkomst van Jezus Christus, is er in je hart en leven, dat uitzien? Wanneer zal hij komen? Want dat is toch de levende verwachting van de bruidsgemeente van Christus, van die maagdenstoet, die ook bij die bruid mag horen, om uit te zien naar dat heerlijk moment. En dat gaat alleen in de weg van waken en bidden. Want we moeten toebereid, voorbereid worden, om kon het zijn zonder verschrikken voor de rechterstoel van Jezus Christus te verschijnen. Ja, meer nog, om hem op goede grond te mogen verwachten als die gezegende bruidegom. Dan is het nodig om hem hier te kennen als de bloedbruidegom. En als de Heer Jezus oproept om te waken, dan heeft dat alles te maken met de wijsheid van het woord van God. Want in de Bijbel wordt duidelijk verband gelegd tussen de waakzaamheid en de wijsheid en de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dus u hoort wel, de Tora, die 5 boeken, ja, heel Gods openbaring in wet en evangelie staat centraal. Dat bedoelt de Heer Jezus met die oproep: waakt dan, zijn we werkzaam met het woord van God. Is er door genade de nieuwe gehoorzaamheid als vrucht van die bekerende, verlossende genade van Gods geest? Dat is toch kenmerkend voor de ware onderdanen van die koning. En is dan niet deze oproep van Christus uit het hart gegrepen? Ja, waakt dan, Heere, maak mij wakende. En hoe kun je wakende je voorbereiden op zijn komst? Door met de wijsheid vervuld te zijn. En dat is de wijsheid van de kennis, de vreze des Heren. Het is de wijsheid die je verkrijgt door het onderricht van Gods woord en geest. En jongelui, daar gaat het om ook in jullie leven. De Heere wil graag die wijsheid je schenken, dat je God mag leren kennen, dat het open mag gaan wie Hij is in Christus Jezus voor een arm verloren zondaar. Dat gaat leven, de heilige eisen van Gods recht, dat je in de nood terechtkomt. Ik kan daaraan, ik kan die prijs der zielen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat je als een verloren zondaar bij de Heere terecht mag komen. Leer mij de ware wijsheid. Dat je uit het woord mag gaan ontdekken die woorden en daden van God. O, dat machtig heilswerk in Jezus Christus, dat is volkomen. En dat mag gaan leven door het licht van Gods geest, het algenoegzame van de borgtocht van Jezus Christus, dat je hart daarnaar uit mag gaan. En wat een zegen als dat in je jonge leven al mag plaatsvinden. Want ach, de jeugd van de wereld, die gaat naar festivals en die leeft zich uit. Dan gaat het om het genot van al het aardse. En wat is dat dwaas om je daarin uit te leven. Dwaas om dan geen rekening te houden met de wederkomst van Christus. Moeten we ons beschuldigen van zulke dwaasheid en om vergeving en bekering vragen? Ja, die iets van de ware wijsheid heeft leren kennen, die gaat die noodzaak van die oproep van Christus verstaan. Waakt dan. Want u kent nog de dag, nog het uur, waarin de Zoon des Mensen komen zal. Dus het is noodzakelijk om wakende en biddende te zijn, want we weten niet wanneer Jezus Christus in die heerlijkheid en majesteit zal verschijnen. En stel je nou toch voor dat op het moment van zijn verschijning je niet wakende bent, dat je dan niet werkzaam bent in het woord van God, dat dan naar voren komt: oh, ik moet nog zoveel kennen van de Heer, het ligt voor mij nog niet vast, die zaligheid in Christus. Ik ken nog niet die zekerheid van die enige troost in leven en in sterven. Ik had me nog hiervan moeten en willen bekeren. Ik had nog zus en zo. Maar dan is het te laat. Dan zal de dwaasheid je tot een eeuwig oordeel worden. Waakt dan, want u weet nog de dag, nog het uur. Met andere woorden, wees elk moment bereid. Nou, wat denk je, jongelui? Dat is een moeilijk leven. Altijd maar met die Bijbel bezig zijn. Krampachtig denken, ja, mag dit wel, hoe moet ik dat nu doen? En altijd, ja, Gods geboden, overtreed ik dat nu of niet? Nee. Dat is niet het waken wat de Heer Jezus bedoelt. Waken, wakker zijn, daarin gaat het om de band aan Gods woord, de omgang met de Heer, het geestelijke leven, om dat te mogen betrachten, ook in je dagelijkse doen en laten. Want de Heer wil dat we bezig zijn met ons dagelijks werk, maar dat de drijfveer of de ondergrond, of hoe je het ook wil noemen, dat dat toch mag zijn de vreze des Heren. En dat is de wijsheid die God door zijn Heilige Geest werkt. En dan komt daarin ook het verschil tussen wijs en dwaas openbaar. Wakende. Daarin gaat het om de band aan Gods woord, al is het in beginsel, maar dat het waarheid in het binnenste mag zijn. Want dat waken of wachten en verwachten, dat gebruikt de Bijbel juist met het oog op de toekomst van Christus om daarmee te rekenen. Wee als ons onvoorbereid die dag zal overvallen. En dat waken en wachten, ja, dat kan moeilijk zijn. Want ja, zal het werkelijk waar zijn dat hij plotseling komt? Gemeente, die toekomst van Christus, daar kunnen we vast en zeker op rekenen. We weten niet wanneer, maar we zullen het allemaal meemaken. Hoe dan ook, wees ook gij bereid en stel je daarop in. Hoe zal het zijn op die dag? Dan moet het vandaag zijn zoals je dan openbaar wilt komen voor de rechterstoel van Christus. En klinkt het zo niet met bewogenheid uit de mond van de Heer Jezus? Waakt dan, want hij ziet niets liever dan dat er een wakend, een verwachtend volk mag zijn. Dat er wijze maagden zijn die mogen binnengaan. Dwaas of wijs, ouderen, jongeren, wat is het bij u? Wat is het bij jullie? Als het over dat waken gaat, Ja, dan komt openbaar wie je bent als mens. Heb je vertrouwen in de toekomst? Mag je met verwachting uitzien naar die wederkomst van Christus of niet? Oefenen we in het vertrouwen, mogen de wijze maagden de geloofsbeoefeningen kennen, de werkzaamheden door Gods geest in de verborgen omgang met de Heere. Het is liefdeswerk, onthoud dat jongelui, want het is van de bruidegom. Het is van de koning der gerechtigheid, de koning van de vrede. Zijn heerschappij, dat is goed, dat maakt zalig, dat maakt vrij om als een wijze maagd werkzaam te zijn in de verwachting van zijn koninkrijk, van de heerlijke openbaring van die koning zelf. Dat is goed. Dat is aangenaam. Dan mag je de wijsheid van Gods woord steeds meer leren kennen. En wie dat in beginsel door genade mag kennen, dan wordt gevraagd om daarin getrouw te zijn. Getrouw in de volharding van het verwachten, het waken, het bidden, het verlangen. Bereid mij voor om toch u te ontmoeten. Ja, laat dat grote wonder door uw genade en liefde mijn deel zijn, dat ik mag behoren bij die duur gekochte bruidsgemeente, bij die reine maagdenstoet, dat de wijsheid Gods in Christus mijn deel mag zijn. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. En dan maken ze zich op om de bruidegom tegemoet te gaan, maar de bruidegom vertoeft. Weet je wat dat is, jongens en meisjes? De bruidegom vertoeft. Dat wil zeggen, hij komt nog niet direct. Net alsof hij het nog wat uitstelt. En voor die maagden duurt het dus lang. En dat valt misschien tegen. En om dan te blijven waken, ach, als mens, je houdt het niet vol. En dan lezen we ook van al die 10 maagden dat ze sluimerig worden en dat ze in slaap vallen. Is dat erg als je in slaap valt? Ook de wijze maagden, die vallen in slaap. Als wij nu dat woord slaap bijbels invullen, gemeente, wat betekent dat dan wel? Bijbels gezien, als je gaat slapen, dan geef je je ziel over in de handen van God. Want God blijft wakker. God de Heere waakt over het heil van de zijnen, ook als zij slapen, want we hebben al een slaap nodig, gemeente. En zo kan het ook geestelijk zijn. De bruidegom vertoeft nog te komen. Daar mag misschien zo'n nabij leven zijn bij die ware onderdanen. Dat ze elk moment hem verwachten, dat het verlangen zo sterk wordt. Ach, wanneer? Maar wie kan het volhouden? Het komt op trouw aan, trouw in het waken, volharden tot het einde. Maar dan mag er ook een tijd van slapen zijn. Je legt je ziel, het waken over het behoud van je ziel, in de handen van God. Dus jongens en meisjes, daarom ga je toch ook nooit slapen voordat je hebt gebeden tot God. Dat is het bijbelse slapen. Daar mag plaats voor zijn. En dan de wijzen die wakende gemaakt zijn, ook al slapen zij, ze zijn waakzaam. Want als ze dan ontwaken en de bruidegom is heel dichtbij, ja, dan bevreemdt hen dat niet, dan raken ze niet in paniek, dan zijn ze gereed, dankzij Gods onderhoudende genade. De gelovige, de vrome Jood, die zegt elke morgen als hij wakker wordt, ik offer een dankzegging voor u, levende en eeuwige koning, want u hebt mijn ziel na de slaap weer genadig hersteld binnen in mij. Uw trouw is groot. Dus het zij dat je wakker bent, het zij dat je slaapt, voor de gelovigen geldt, u waakt. U waakt over het behoud van mijn ziel als de wachter Israëls die niet sluimert nog slaapt. En zo is het goed om de dag te beëindigen, biddend en te ontwaken, dankend vanwege de trouw van God. En zo is er de trouw in het waken met het oog op de komst van Jezus Christus. En dat trouw zijn, het mogen volharden tot het einde toe, dat is gave van Gods genade. En hoe is het nu bij een ieder van ons? Allen vallen ze in slaap. Daarin is er geen onderscheid, gemeente. Het slapen is dus niet het probleem, maar mag het hart door de liefde van de bruidegom in waakzaamheid verkeren, dan kan het ook 's nachts wel eens zijn. We hebben het gezongen uit 119:28. Ik heb, o Heere, 's nachts aan uw naam gedacht. Kan het wel eens goed zijn om 's nachts wakker te liggen. Ik heb uw bevelen niet vergeten. Een zoete overdenking bij dagen en bij nachten. Het is de doorgaande lijn, gemeente, in het leven van die wijze maagden. Hoeveel dwaasheid ze ook bij zichzelf nog opmerken. Hoe vaak ze dat ook als schuld weer voor de Heere mogen beleiden. Uw wijsheid, Heere. En waarin komt het openbaar? In de olie. Want de middernacht, dan klinkt de roepstem, de bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet. Midden in de nacht, dan is het donkerste. En is dat niet iets van onze eindtijd, gemeente? Wat wordt het donker? De duisternis, de macht van de boze wordt steeds sterker. De duivel heeft nog maar korte tijd en hij laat zijn heerschappij volop woeden. De kerk wordt vervolgd in China. Moeten de 10 geboden vervangen worden door woorden van de Chinese leider? Hoe dwaas, hoe vals. Bij de Hezbollah staan 150.000 raketten klaar om Israël aan te vallen. Hebben we het nog niet eens over Iran, die Israël totaal wil vernietigen. Wat een spanning. Allerlei crises zijn gaande. De ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie. Algoritmen. Alles daaromheen, het gaat ons leven beheersen, gemeente. De hele wereld wordt onder controle gebracht van één systeem. En dat is niet uit God, zien jullie het ook, jongelui? De duivel wil zijn heerschappij daarin sterker maken en vestigen. En dan komt er een nieuwe mensheid en een nieuwe religie. En met die kunstmatige intelligentie wordt de Bijbel herschreven. Dan is er geen plaats meer, geen noodzaak meer voor de oproep tot bekering. Dan is er geen plaats meer voor het ware geloof. Wat is de duivel listig bezig te middernacht. Als het zo donker wordt, dat het lijkt alsof er nooit meer licht zal komen. En zien we niet zich dat voltrekken in deze eindtijd te middernacht? O, zegt iemand, die nacht, die duisternis, het is in mijn ziel. Want ik ben er zo ver vandaan, dat ik wakende ben, dat ik werkzaam ben in de geestelijke dingen, dat ik kan zeggen, uw woord is een lamp voor mijn voet, uw woord is het licht om de duisternis op te klaren. Te middernacht is het donker in je ziel, je moet zeggen, ik ben niet bereid, ach Heere, stel nog uit, want wee mij, als ik nu voor u zou moeten verschijnen. Ik ben niet half bereid om u te ontvangen. Te middernacht, dan geschiet juist de roepstem. En is dat niet de ernst van die oproep van Jezus? Waakt dan, want juist midden in de nacht, op het alleronverwachts, dan klinkt die roepstem, de bruidegom komt. En gemeente, dat is de roepstem vanuit het evangelie, ook tot ons, ook in dit woord, de bruidegom komt. Gaat uit, hem tegemoet, sta op, ontwaak uit de doodslaap. Sta op, opdat de Heere over u zal lichten. Dat is de heilsbelofte voor de wijzen. Gaat uit, hem tegemoet. Op de achtergrond van deze gelijkenis staat de Joodse bruiloft. En die begon meestal in de avond. En dan hadden die maagden fakkels bij zich, lampen tot verlichting, dat hoort bij de feestvreugde, om zo de bruidegom te onthalen. En gemeente zijn dan de branden lampende, zijn de lampen die licht geven. Ben jij gereed om de bruidegom te onthalen? Dat is de roepstem, dat is de klem die uitgaat. Stel niet uit, daar is geen plaats voor. Want als dan zal het zo toegaan in het koninkrijk der hemelen. Als dan, dat wijst op de eindtijd. De Heer Jezus sprak ook zijn rede over de laatste dingen. En dat is niet later. Dat is nu. In het heden der genade. Ben jij bereid om met lichtende fakkels de bruidegom tegemoet te gaan? Het licht dat wijst op het werk van Gods geest. Is er voldoende geesteswerk in je hart en leven om dat licht te laten schijnen, om met blijdschap en verlangen de bruidegom tegemoet te gaan? Alleen in de weg van het trouw waken en bidden. Want als je het erbij laat, als je denkt, nou, ik heb iets beleefd in het geestelijke en nou zal het wel goed zijn, als je het erbij laat zitten, ik ken wel iets uit de Bijbel en ik weet wel iets van de vergeving der zonden, en dan denk je, nou, dan hoop ik toch dat het goed zal zijn. Is dat niet dwaas? Want dan blijkt, als hij verschijnt, de lampen gaan uit. Er is geen licht. Er is niet voldoende kennis, niet voldoende inzicht in het woord van God, in het heilswerk van God in Jezus Christus. Daar is niet de vastheid en zekerheid van de geborgenheid met ziel en lichaam in Christus Jezus. Want dat is nu het geesteswerk. En om die zegen gaat het, gemeente. Dat is de zegen van het waken en bidden, van het blijvend verwachten, van het volharden in het werkzaam zijn, in de geestelijke dingen van Gods koninkrijk en zalig, die door genade zijn lust daarin mag vinden, dat de wederliefde er mag zijn, tot die bruidegom als zegen, als vrucht van zijn eenzijdige zondaarsliefde. Jongens en meisjes, je kunt het toch begrijpen. Als de bruiloft in zicht komt, daar kijk je naar uit. En daar ben je mee bezig. En wat zal die dag ons brengen? En wat voor vreugde zullen we dan beleven? Zo is het in het aardse. En zo is het ook in het geestelijke. En mag dit dan een blijde roep zijn. De bruidegom is in aantocht, gaat uit, hem tegemoet. Bent u bereid? Of moet je nu vandaag met schrik zeggen: ik ben nog niet afbekeerd. Nou, de wijzen kunnen dat nooit zeggen. Maar dat je moet zeggen: ja, ik weet het niet zeker, mijn schuld staat misschien nog open, is de betaling van Christus' verdiensten ook echt mijn deel? Mag ik getuigen? U bent mijn heil, mijn sterke rots in leven en in sterven. Ik mag het heilgeheim van het heilige der heiligen kennen. Want naar de Joodse gedachte is het heilige van de tempel de trouwzaal en het heilige der heiligen de slaapkamer, waar de meest intieme omgang tussen de Heer en zijn volk plaatsvindt. Dat kan alleen door de hoge priester, dat kan alleen op grond van de dood en bloedstorting van het lam. O, en dat is zijn liefdeswerk, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, dat is iets van die slaapkamer, van die verborgen omgang, de geestelijke intimiteit tussen de Heer en de ziel van die wijze maagden. En dan klinkt het met blijdschap in hun oren: de bruidegom komt en ze maken zich gereed. En ze hebben olie bij zich, voorzorgsmaatregelen getroffen. Hun lampen kunnen licht geven en zo mogen ze verblijd de bruidegom tegemoet gaan. Eindelijk daar verschijnt hij, dat is de rijke zegen op het volharden waken en bidden met alle gebrek. Maar ze zijn toebereid door Gods geest en genade. En bij die dwaze maagden ontbreekt dat. Ze komen met schrik erachter. O, onze lampen kunnen niet branden. En het zou een schande zijn met gedoofd licht naar de bruidegom te gaan. Dat kan niet. O, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Dan willen ze nog iets van de kennis, van de genade, van het geesteswerk, van die wijze maagden ontvangen, maar onmogelijk, te laat, want het is een persoonlijke zaak. En gemeente, wat zal dat een ontnuchtering zijn, toch niet voor iemand uit ons midden, dat je er dan achter komt, geen olie, geen voortgaand geesteswerk in mijn hart. Ze zijn begonnen in de geest. Ja, zij kennen wel het woord. Die vijf boeken, daar zijn zij ook mee omgegaan. Maar ze hebben niet volhard. Ze zijn niet trouw geweest. Ze eindigen in het met het vlees. Ben je er niet bang voor dat dat de ontnuchtering, de schrik zal zijn? op die grote dag. En dan kun je nog schreeuwen, geef me van uw olie. En dan kun je nog gauw weggaan om wat olie te kopen, om toch nog dat geesteswerk te zoeken. Och, Heere, bekeer me toch nog. Te laat. Want die gereed waren, gaan met hem, met de bruidegom, in tot de bruiloft. En de deur wordt gesloten. Het is de zegen van dat gedurig waken, het volharden in het bidden, in het onderzoek van Gods woord, voor je eigen gevoel te kort. Maar de Heere waakt en zorgt, Hij vervult zijn eigen werk, Hij zal het voleindigen. En dan mogen ze tot een verwondering en eeuwige blijdschap binnengeleid worden in de trouwzaal. En als je dan aan het heilige denkt, jongens en meisjes, wat stond er in het heilige? Onder andere de kandelaar. Daarbinnen is het licht, maar de deur wordt gesloten. En dan komen die dwaze maagden alsnog, Heere, doe ons open. Ze denken ook nog binnen te kunnen gaan, nog recht te hebben, dat die mogelijkheid er nog is, maar Jezus, die zegt het onverbiddelijk. Ik ken u niet. Kijk, dat is de kern. Is er de levende geloofskennis, de ondervindelijke kennis in de liefde van Jezus Christus. Dat is tot bemoediging en verwondering voor die wijzen. Zij mogen de bruidegom kennen, ze mogen gekenden zijn van de bruidegom, want hoe is dat, jongens? Op je bruiloft nodig je daggasten aan wie je verbonden bent, familie, vrienden, maar niet verre bekenden. En die dwaze maagden, ja, dat waren een soort verre bekenden geworden, maar niet die intieme omgang met de Heere. En moet iemand nu zeggen, oh, ken ik dat wel? Moet ik dan niet vrezen dat ik ook buitengesloten blijf? Want in de trouwzaal is het licht, maar daarbuiten is de duisternis, zal het de eeuwige duisternis zijn? Of moet je er zo zwaar niet aan tellen? De Heer Jezus zegt in die gelijkenis, dat die man dan zegt, voorwaar ik zeg u, amen, amen. Daar kun je niet tegen ingaan. Dat is zonder discussie, zonder tegenspreken, een feit, ik ken u niet. Wat een waarschuwing, dringend appel tot zelfonderzoek, want u weet nog de dag, nog het uur, wanneer de Zoon des Mensen als de bloedbruidegom zal komen. En waarom is dat? Jezus zelf weet het niet, de engelen in de hemel niet, de gekenden niet, maar de Vader alleen, want bij de Joodse bruiloft is het zo dat de bruidegom zijn bruid werft en dan gaat hij terug naar het huis van zijn vader om de ruimte in orde te maken, om zijn bruid daar te ontvangen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is bezig als bruidegom plaats te bereiden voor zijn bruid. En dan zegt de Vader, wanneer het in orde is, mijn zoon, nu is het goed om je bruid te ontvangen. Nu mag je haar gaan halen. Alleen God de Vader weet van dat uur. Die tijd en gelegenheid ligt in zijn hand en daarom ligt het vast. En daarom mag het uitzicht er zijn. Waakt en bid volhard daarin. In het verwachten van de bloedbruidegom. Op vaders tijd zal hij verschijnen om zijn bruid tot zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Dat is de rijke zegen. En gemeente, mag nu de vrucht van dit onderwijs, van die oproep van Jezus, waakt dan, mag de vrucht daarvan zijn om de wijsheid Gods te zoeken. Om je dwaasheid te belijden. Om meer en meer Hem te mogen kennen in de liefdesomgang. De kracht van zijn reinigend bloed. De verzoening in zijn offerdood. De vrede die Hij heeft verworven. Het geluk, de blijdschap en liefde. Die bruidegom heeft er lust in om dat ten volle te schenken aan zijn bruid. En hij is volop werkzaam om alles in orde te maken. Dat hij klaar zal zijn om zijn bruid op te halen. Mogen we gereed zijn? Het is nog genadetijd. Heere, dat mijn ziel, mijn hart de wijsheid zal betrachten. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zo wankel, zo vol vrees, zoveel dwaasheid. Maar dat in uw wijsheid in Christus het alles besloten mag liggen. Om van de heerschappij van de duivel volledig verlost te worden. Want de heerschappij van die koning der koningen, die maakt zalig. Die maakt vrij. Wat zal het zijn om met die maagdenstoet, ja met die bruid die zichzelf versierd heeft. Want de olie die ruikt ook aangenaam en de bruid en die wijze maagden willen een lieflijke geur verspreiden om aangenaam te zijn in goede werken voor hun bruidegom. Waakt dan in die gehoorzaamheid. In voortgaande bekering, om ter bruiloft te mogen treden in het koninklijke hof. Ja, wacht, verwacht, verlaat u op de Heere. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging. Heere, wat zal dat zijn? Volop vreugde. De blijde verwachting wordt vervuld in de verschijning van u als de gezegende bloedbruidegom. Wat zal het voor uw bruid, voor de wijze maagden, een dag van verlossing, van eeuwige zaligheid zijn. O, we bidden u, laat dat de zegen, de vrucht van het onderwijs van Christus zijn, de gelijkenis van de 10 maagden. Dan luistert het nauw, doe ons in waarheid buigen onder uw heerschappij en bewaar ons voor de geveinsdheid, voor het schijngeloof, voor zelfbedrog in al de dwaasheid van ons eigen kennen en kunnen. Wees zo genadig en maak ons wakende en schenk kracht om daarin te volharden in de trouw als gave van u alleen. Dat in deze donkere eindtijd dat de bemoediging en troost het houvast mag zijn. Heren, dan is waarlijk evangelie. Wat u ons daarin geeft, heb zo dank voor uw zegen. Vergeef wat niet was naar uw wil. Trek met ons op deze avond en de week in die voor ligt. En schenk dat nabije leven. Om in het onderzoek van uw woord te waken, te volharden. Om biddende, verwachtende te zijn. Opdat de toekomst van de Zoon des Mensen ons niet onvoorbereid zal overvallen, maar dat we door uw genade gereed gemaakt mogen zijn. En dat om u alleen daar de eer, de dank en de aanbidding van toe te brengen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 27, daarvan het 7e vers. Reft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.